Zo, even kijken. Zo staat hij goed. En zo staat hij niet op mute. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we elkaar wel van harte Gods rijke zegen in alle opzichten toewensen. En we willen bovenal de Heere ook lof zingen. En dat doen we uit die bijzondere negende psalm. Vers 1, vers 2 en vers 11. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. In u zal ik mij verblijden. 1 en 2 en 11 van psalm 9. Thank you. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen ook wij vanmorgen belijdenis doen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun zaligheid beschouwen. Psalm 2, vers 7. En ieder van u, van jullie, belijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. God van eeuwig heil, u de eeuwige, die boven de tijd verheven bent. Heer, wij zijn zo tijdelijk en wij denken zo tijdelijk. En Heer, u hebt toch ook de tijd gegeven, maar we weten, ook wat ons leven betreft, het is wat ons betreft tijdelijk. Als een bloem op het veld, zo kunnen we bloeien. Maar als die verzengende oostenwind komt, dan kan zomaar de stengel knakken en de bloem afvallen. En men kent en vindt haar plaats zelfs niet meer. Heer, wij danken u dat u ons het afgelopen jaar gespaard hebt, tot hiertoe bewaard. En Heere, dat we zo een nieuw jaar mochten ingaan. Het is een teken van uw trouw en van uw goedheid, uw sparende vaderhand. Uw naam zij hartelijk geprezen. En Heere, op de drempel van dit nieuwe jaar weten we niet wat het jaar gaat brengen. Gisteravond werden we oog in oog gesteld vanuit uw woord met de eeuwigheid u die komt. En dan zal het erom gaan of onze lange klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Heer, we danken u dat u uw reinigende bloed hebt gegeven. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. En Heer, als u zo, als we u zo mogen beschouwen, als ons heil, onze zaligheid, waar de dichter van zong. Heere, dan zal eenmaal het tijdelijke toch overgaan in het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid bij u. Om in u ons hoogste heil te beschouwen. Heere, dan bent u een God van eeuwig heil. Heb dank dat u de tijd verduurt. En Heere, dat uw zaligheid eenmaal ook eeuwig zal zijn. En dan kent u ons en dan weet u hoe het er bij ons bij voorstaat. Heere, wij bidden u dat ene nodige, doe ons daarin delen. Om zo toekomst te hebben. En zo ook over het tijdelijke, waarin we zo bezig zijn met de dingen van onszelf, dat we er overheen zien steeds weer. Op uw toekomst. En daarheen leven, ziende op u, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, Jezus. En Heere, zo in uw sporen mogen gaan. Zo ondersteund worden door u, omringd worden door u. Delend in uw liefde. En Heere, zo uw stem te verstaan. En zo u, de herder van de kudde. En zo uw stem te kennen. En zo te volgen in alle gehoorzaamheid. Heere, wij bidden zo voor elkaar. Als u ons aan elkaar toe betrouwt. Heer, als we zo deze dag aan elkaar verbonden worden. Een bijzondere dag. Dank dat u ons dat geeft. Heer, maar des te meer beseffen we dat we zo afhankelijk zijn van u. Heer, als u geen woorden geeft. Als u geen leven geeft. Als u geen gezondheid geeft, als u uw geest niet geeft, Heere, dan zal heel uw bediening toch niet kunnen zijn zoals we hopen, Heere. En mag het zijn dat door de bediening waarin u stelt, de gemeente naar uw naam genoemd, gebouwd mag worden en gevoerd mag worden steeds weer in de grazige weide van uw woord. En geleid aan die zeer stille wateren. Om stil te worden voor u. En te ontvangen. Heere, en verzadigd te worden. En het mee te dragen. En het ook uit te delen. En zo te leven van het goede dat u uitdeelt. Heere, wij danken dat aan het begin van dit nieuwe jaar. Toen het 12 uur was vannacht. De kerkklok mocht luiden. Het geluid van uw huis, van uw dienst. Ook over dit stadje en deze omgeving. Heere, geef dat het gehoord mocht worden. En dat het zijn uitwerking mag hebben. En Heere, als we bepaald werden bij de roep van de geest en de bruid. Heere, geef dat we als bruid daarin mogen meestemmen en mee roepen. En dat dat ook de roep van ons leven is. En Heere, waar het nog anders is. Vernieuw. Schenk uw geest bij uw woord. Ook vanmorgen. Heere, wij bidden. Schenk woorden. In de bediening van uw woord. Schenk uw geest in rijke mate. Opdat we uitdelers mogen zijn van die menigerlei genade van u. Heere, we bidden, help ons in het luisteren. Ook thuis. Als het misschien toch ook moeilijk is. In jonge gezinnen. En we misschien toch ook nog moe zijn van gisteravond. Heere, maak ons toch stil voor u. En dat u spreekt. Door de mond van uw dienaar. En dat we mogen horen. En dat uw woord mag doordringen in ons aller hart en leven. En daar zijn werk mag doen. Tot lof en eer van u, de God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, zo bidden we voor allen die een taak in deze dienst hebben. Vanuit het bestuur. Heere, ook de begeleiding van de lofzangen die u ons geeft. Heere, ook vanuit kosterswerk en de techniek. Opdat alles mag juichen. Tot eer en glorie van u, de koning van uw kerk. Hoor ons gebed, vergeef onze zonden, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u Psalm 24. Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is des Heeren, met schade zal volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? Wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedrieglijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heren en de gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vooral stilstaan bij vers 7 en 8 van Psalm 24. Hef uw hoofden op, gij poorten, en verhef u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Tot zover gemeente schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, ook al is er een lockdown, laat de koning der ere binnen. Dus ook al is er een lockdown, laat de koning der ere binnen. Maar we gaan eerst nog zingen en ik heb ook nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten voor zondag 3 januari Devolente betreft, 10 uur proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk en om 6:30 s'avonds dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard. Dan de gaven die van u gevraagd worden op de u jullie bekende manieren. De eerste collecte is voor het jeugdwerk, de tweede voor de evangelisatie. Ze worden gehouden bij de uitgang. En dan nog een mededeling, een verzoek aan de gemeente om na de zegen weer even te gaan zitten. Tot zover deze afkondiging. En dan als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 146 vers 3 en 8. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. gemeente. Een nieuw jaar. Het jaar Onzes Heren 2021. Verlangt u er ook zo naar om gewoon weer mensen te ontvangen, te begroeten, zonder al die afstand, al die regels, al die beperkingen? We weten niet hoe het dit jaar zal gaan. Eén ding weten we wel. Er is één persoon die we zonder enige beperking altijd mogen ontvangen. Die we altijd mogen binnenlaten. Eén persoon bij wie geen beperkingen gelden, die ons ook niet zal besmetten. En we hoeven ook niet, hij is ook niet bang dat wij hem zullen besmetten. Iemand die aan de deur staat en die klopt om binnen te komen. En zo bij ons te zijn, in ons te zijn, ons te leiden, ons te regeren. Zelfs avondmaal met ons te houden en wij met hem. Om ons te vervullen met zijn heerlijkheid en majesteit. Gemeente, in Psalm 24 staat de Heere ook voor de deur. Voor de poort van Jeruzalem. En Jeruzalem was toen nog een klein stadje. En het heette toen nog Jebus. En koning David had net dat stadje ingenomen. En meteen wist hij, hier ga ik wonen. Hij vond dat zo'n prachtig stadje en eens had het zijn hart. En hij dacht, hier wil ik mijn residentie hebben, hier wil ik mijn paleis hebben, maar als ik hier woon, dan moet de Heer hier ook wonen. En dan moet hier dus ook een huis voor de Heer komen. En weldra was het voor hem duidelijk waar precies dat huis van de Heer moest komen. In het centrum van dat stadje, daar op die heuvel, die berg. En hoe heette die berg? De berg des Heren. Zo wordt die hier genoemd. Maar die berg des Heren, die had in het boek Genesis een andere naam. Daar heette hij de berg Moria. En jongens, meisjes, ik denk dat jullie ja misschien weten wat er ooit op die berg Moria gebeurd is. Toen Abraham daar zijn zoon moest offeren. Isaac. Dat is natuurlijk vreselijk. Als je één kind hebt en je moet dat offeren. En op het laatste moment, toen de Heere kwam en de Heere zei van, de engel kwam en de engel zei, nee, niet. Mag niet, hoeft niet. Dat is niet de bedoeling. Je bent aan mij gehoorzaam geweest. Je hebt hem willen offeren. Die plaats, dat is hier de berg des Heeren. Die berg Moria. Later was daar de dorsvloer van Arauna. En David zal later die dorsvloer kopen om daar een tempel te laten bouwen. En dan wil David direct beginnen om het huis voor de Heere te bouwen. En dan zegt de Heere, David, jij even niet, want jij hebt veel te veel bloed aan je handen, na jou. En dan komt koning Salomo, zijn zoon. En koning Salomo, ja, die bouwt daar op die plek, op Moria, de berg des Heren, bouwt hij een huis voor de Heren, de tempel. En die tempel van Salomo, die heeft daar gestaan tot die ingenomen werd door de Babyloniërs onder Nebukadnezar. Dan wordt hij helemaal verwoest, de tempel, de altaren. En later, als na 70 jaar de Joden weer terugkomen, wordt die onder leiding van Ezra, Zerubabel, Nehemia, weer opgebouwd, die tweede tempel. En die komt precies op diezelfde plaats en die blijft daar staan tot het jaar 70. Totdat die door de Romeinen wordt ingenomen. En wat blijft er dan over op die berg des Heren? Ja, de tempelberg. Dat tempelplein, Waar tegenwoordig, als je ooit in Jeruzalem geweest bent, dan zit dat nog scherp op uw netvlies, waar dat islamitische heiligdom staat, die rotskoepel met dat gouden dak, precies op die heilige plaats, de berg des Heren, waar nu een islamitisch heiligdom staat. Dat plein, die tempelberg, is er nog. En die ene muur, die verdedigingsmuur van de tempel, die westelijke muur, wat we de klaagmuur noemen, dat is nog over van toen. Nou, daar gaat het over. Als het hier in Psalm 24 gaat over de berg des Heren, dan wordt daar die plek bedoeld waar de Heere wilde wonen onder zijn volk. Daar in het heilige der heiligen, daar boven dat verzoendeksel, waar de Heere wilde troon op de lofzangen van Israël, waar de offers werden gebracht, die offers die allemaal heen zagen naar het volmaakte offer van het Lam van God dat eenmaal gebracht zou worden, die plaats. Maar in Psalm 24 staat die tempel er nog niet. Dus dat is nog toekomstmuziek. David is nog maar kort koning en hij heeft net, ze hebben net dat plaatsje ingenomen, dat Jebus. En dan, het was in die tijd de gewoonte dat als je als koning en je onderdanen, je soldaten, een stadje had ingenomen, of een grote stad, dat je dan als koning in triomftocht daar je intocht hield. Vol muziek en mensen die je ontvingen en zo. En ja, dat is ook nu de bedoeling voor koning David. En doet hij dat? Nee. En dat siert David. Hij doet een stap terug. En hij zegt, nee, ik hoef geen intocht te houden in dat stadje dat de Heere mij geeft en waar de Heere gaat wonen. Laat de Heere maar intocht houden. Ik doe een stap terug, laat hem, de koning der Ere, in triomftocht binnenkomen in zijn stad. Het moet zijn stad vooral zijn. Gemeente, mag ik hier even bij stilstaan. Vanaf vandaag mag ik u en jullie nieuwe mentor zijn. Maar ik wil heel graag net als David een stapje terug doen. Het gaat niet om mij, ook vandaag niet. En ik hoop ook steeds de koning der Ere voorop te laten gaan. Opdat hij, ja, het huis van de Heere steeds weer mag vervullen. Dat hij mag schitteren. Maar ja, de Heere voorop laten gaan. Hoe doe je dat? En zoals koning David ook, als hij de Heere voorop wil laten gaan, hoe doe je dat dan? Wel, dan beseft hij die Heere, waar woonde hij onder zijn volk toen ze door de woestijn trokken? Hij woonde, jongens en meisjes, daar die arken, dat weet je, die werd meegedragen door de woestijn heen. En die ark, daarboven, daar lag zo'n gouden plaat op die ark. En we noemen dat het verzoendeksel. En daar had je die cherubim, die engelenfiguren. En daartussen, daar woonde en troonde de Heere. En die ark die werd ook later in het heilige der heiligen, waar het zo heilig was, maar één keer per jaar de hoge priester mocht binnenkomen om daar bloed te sprenkelen. En er was alles nog vervuld met rook en wierook. Zo heilig. En David beseft, als ik dus de Heere wil laten binnenvoeren in die stad, hoe kan ik dat dan beter doen dan de ark te laten binnenvoeren? Maar ja, die ark, wat was die? Die ark was alweer een heel tijdje geleden in beslag genomen. Door de vijand, door de Filistijnen. En die ark die stond intussen in het huis van een zekere Obed-Edom. He, we kunnen erover lezen in 2 Samuel 6 en in Kronieken 15. En gemeente, hoe wordt de ark van... En David die laat die ark dan halen in dat huis van Obed-Edom. En die ark die moet dan Jebus binnengedragen worden. Zo moet God binnen. komen. En hoe gaat dat wel? Als u dat zou nalezen, 2 Samuel 6 en 1 Kronieken 15, dan ziet u dat er allemaal voorschriften voor zijn. Die ark van de Heere, die moet heel zorgvuldig vervoerd worden. Daar zijn de levieten voor. Dat moet heel eerbiedig, want niemand die niet daar bij de levieten hoort, mag die ark zomaar aanraken. En wie gaan er voor hen uit? De priesterkoren. En dan wordt er gejuicht en gezongen, met de bazuin wordt er muziek gemaakt, met trompetten en cymbalen. Er wordt op de luit en op de harp gespeeld. En koning David, hij danst op een jongensachtige manier voor de ark uit. Hij huppelt voor de ark uit. Zo blij is hij. Dat is mooi. David die rijdt niet hoog te paard, met veel glitter en glorie, marcherend en zo, met marsmuziek. Nee, hij verenigt zich gewoon met het gewone volk. Alleen, zijn vrouw Michal vindt het niks. Ze vindt helemaal niks. Ze vindt dat hij zich kinderachtig aanstelt. Hij, de koning. Het gaat om hem. Om zijn glorie. En ze veracht hem in haar hart. Maar hoe kan David anders? Als de koning der ere binnenkomt. In jouw stad. En als hij jouw stad mag vervullen. Hoe kun je dan anders dan blij en verheugd zijn? En gemeente, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Dat staat er niet bij. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat David toch niet even gedacht heeft aan dat bijzondere moment uit het verleden. Toen de ark werd meegeroofd door de Filistijnen. Die dag waarop priester Eli de dood vond. Die dag waarop ook zijn zonen, Hofni en Pinehas, die ook priester waren, hele goddeloze jongens, de dood vonden. En dan is daar die vrouw van Pinehas. En hoe goddeloos haar man ook was, die vrouw komt in de Bijbel naar voren als een godvrezende vrouw. En die vrouw is hoogzwanger. En dan komt er een bode en die vertelt haar, Filistijnen hebben gewonnen. Je schoonvader is dood. En je zwager is overleden. Gesneuveld. En je man is gesneuveld. En de ark des Heren is meegeroofd. En dan, dat laatste, dat snijdt zo door de ziel van die vrouw van Pinehas, dat doet haar zo'n pijn, de ark des Heren. Dat betekent, de Heren zelf is weg. De heerlijkheid, de kaboot, de glorie. Van God. Weg. En dan doet haar zo'n pijn. En de weeën overvallen haar. Ze was hoogzwanger. Terstond wordt het kind geboren. Ze overleeft het niet. En terwijl het kind geboren wordt, ziet ze heel snel. Het is een jochie. En in haar sterven geeft ze hem nog heel snel een naam, Ikabod. Dat betekent, de eer is weg. Geen kaboot meer, geen glorie meer, want de Heere is weg. De ark was weg. En nu? Nu komt die ark terug. Dat betekent, de eer en de glorie van God komt terug. Het is nu niet langer Ikabod, maar het is Kabod. Geen wonder dat koning David zo blij is en dat hij huppelt en danst van vreugde. En dan komen ze daar met die ark, daar komen ze met de heerlijkheid, de kaboot van de Heere, komen ze voor de poort van Jebus. En in die tijd, die stadspoorten, die waren niet zo hoog en niet zo ruim. En dan staat de koning, dat staan die mensen met die heerlijkheid, die glans, die glorie van de ark van de Heere voor de poort. En dan, ja, in vers 8 wordt hij koning der ere genoemd. Koning vol majesteit, geweldig in de strijd. Gemeente, reken dat die heerlijkheid op die poort weer kaatst. En dan gaan we vers 7 begrijpen. Hoe kan de majesteit, de kaboot, de grootheid van de Heere, die zo geweldig is in de strijd, hoe kan die door een stadspoort, zo'n poort van Jebus? Daar is zijn grootheid toch veel te groot voor, zijn heerlijkheid. In 1 Koningen 8 lezen we dat de hemel, zelfs de hemel der hemelen, hem niet kunnen bevatten. Zoveel heerlijkheid, zoveel glorie. En dan, hoe moet zo'n God van heerlijkheid door een schamele poort? Kan toch eigenlijk niet. Zo veel te weinig ruimte. En dan snappen we, vers 7, de poorten moeten hoger. Verhoog uw poorten, nu de boog. Uit opgravingen weten we dat vroeger gebeurde. Dat men er op een gegeven moment achter kwam. Van die poorten zijn veel te nauw en veel te laag. En wat deed men dan? Dan haalde men die portaalboog daarboven haalde men eraf. En dan maakte men die poorten hoger. Men metselde daar een stuk bij op. En dan zette men de portaalboog er weer op. En dan had je een veel grotere doorgang. Wel, hier staan David, zijn mannen, de levieten, de priesterkoren met de ark voor de poort. En wat doen ze dan? Dan gaan die priesterkoren zingen. Verhoog u, poorten, de boog, want de koning der ere moet binnenkomen. Er moet ruimte voor hem gemaakt worden, opdat de koning der ere mag binnenrijden. Misschien herkent iemand van u de schilderijen van Anneke Kay. Anneke Kay heeft ook een prachtig schilderij gemaakt over Psalm 24. En als je daar naar kijkt, dan zie je zo'n stadspoort. En je ziet de koning der ere, die is afgebeeld met een kroon. En die staat voor die stadspoort. En wat zie je dan? Zo'n hele oude stadspoort. Eeuwige deuren worden ze genoemd, heel oud. Wordt uit zijn voegen getild. En daar ergens daarboven, ja, daar komt hij terecht. Eén grote doorgang voor de koning der ere. Zo kwam hij binnen in Jebus, in Jeruzalem. Gemeente, wat we dit jaar nodig hebben, dat is dat de Heere onder ons is. In dit kerkgebouw, in deze gemeente, in ons persoonlijk leven. We hebben met allerlei beperkingen te maken, maar creëer ruimte voor hem. Ruimte voor deze koning der ere. En laat de deuren van dit kerkgebouw steeds weer wagenwijd openstaan voor deze koning. En dan bedoel ik niet om de dringende adviezen van de overheid te overtreden of zo. Nee, zeker niet. Maar wel dat zijn heerlijkheid volop kan binnenkomen en dit huis mag vervullen. En dan kan dit een eenvoudig kerkgebouw zijn. Contrast, ik zat daarover te denken. Ja, met Delft is wel heel groot daar, die twee grote kathedralen. En dan hier een eenvoudige kapel. Maar één ding weet ik heel zeker. Als de glorie, de kaboot, de heerlijkheid van de Heer dit huis steeds vervult, dan is dit huis, deze eenvoudige kerk, mooier dan welke kathedraal dan ook. Gemeente, dat is de eerste laag van deze psalm. Maar, Luther zei al, je moet altijd net zo lang aan oud-testamentische teksten schudden totdat de Jezus eruit komt. Wel, dat moeten we ook aan de psalmen. Deze tekst heeft ook een diepere laag. Want in de volheid van de tijd, toen kwam er weer een koning der ere, de Heer Jezus. En hij stond ook voor de poort. En werd hij omringd door priesterkoren. Huppelde er een blijde koning Herodes voor hem uit.
Werd er op de bazuin geblazen, op de harpen, op de luit gespeeld. Was er een plek gecreëerd door de koning waar de Heer Jezus een prachtige wieg had en een mooi onderkomen had en zo. Werd hij zo binnengeleid als de koning der ere, stonden de zangers te zingen en zwaaiden de poorten open. Niets van dat alles. De poorten van de godstad waren gesloten. En koning Herodes wist van niets. Hij kwam tot zijn vaderstad. En de vaderstad had geen ruimte. En dan denk je, hoe moet dat dan? Gemeente, er stond nog één deur open. En dat was een staldeur. Ergens in een onbeduidend stadje. Geen Bethlehem Ephrata, ben je klein om te wezen. Maar toch, daar, in dat onbeduidende stadje, één deur stond er open. Een staldeur. Maar, koning der ere, met zijn kaboot, waarachtig God uit, waarachtig God, hoe moet zo'n koning door een staldeur? Zijn eer en zijn glorie is dan toch veel te groot? Gemeente, dat kon alleen maar door zich te vernederen tot de schamele afmetingen van een mens. Het is wat. Dan ben je zo verheven. Zoveel glans, zoveel glorie en heerlijkheid. En dan moet je je vernederen tot de afmetingen van een mensenkind op aarde. En heeft hij dat gedaan? Ja. Hij heeft zijn kaboot, zijn heerlijkheid, afgelegd. En achtergelaten bij de Vader. En vanaf dat moment, toen hij neerdaalde, neerkwam naar deze aarde, droeg hij zijn koninklijke waardigheid alleen nog in slavengestalte. De profeet had het geprofeteerd. Geen gestalte, geen glorie, dat we hem zouden begeerd hebben. Veracht de onwaardigste onder de mensen. Paulus had gezegd dat hij zichzelf heeft ontledigd. De gestalte van een slaaf had aangenomen. En zo kon hij door die staldeur. Een achterdeur zou je kunnen zeggen. Vroeger was dat zo, hè? Vroeger kwam het deftige volk kwam voorom. Door de voordeur. En vroeger, die deftige huizen, die hadden zo'n hoge stoep en zo'n prachtige voordeur. Het voorname volk kwam door de voordeur. En het gewone volk kwam achterom. Wel, zo schaart Jezus zich ook bij dat gewone volk achterom door de staldeur. Een koning der ere. Al zijn schamelheid, zijn vernedering, zijn armoede. Jongens, meisjes, misschien kan ik het je met het volgende voorbeeld duidelijk maken. Het verhaal wat ik vorige week hoorde over een koning. Een jonge koning. En hij was nog niet getrouwd. Maar voor een koning is het natuurlijk heel moeilijk om de juiste vrouw te krijgen. Want iedereen wil natuurlijk met de koning trouwen. En hoe kom je er dan achter of zo'n vrouw dan, of zo'n meisje echt van je houdt. Hè? Daar gaat het je natuurlijk om. Dus die had die koning ook heel goed beseft. En op een gegeven moment dan is hij ergens. En dan ziet hij een jonge vrouw, een meisje. En meteen heeft het zijn hart. En denkt, ja, die wil ik hebben. Maar ja, hij kijkt even en denkt, ja, ze ziet er toch, ja, ze ziet er wel een beetje armoedig uit. Maar maakt niet uit. Zijn hart is helemaal ingebonden voor dat meisje. En dan beseft hij, ja, ik kan niet met mijn deftige kleren naar haar toe gaan, want dan heeft ze door dat ik koning ben en dan zegt ze natuurlijk direct ja. Maar dan weet ik niet of ze echt van me houdt. Het gaat me erom dat ze echt van me houdt. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar huis. En dan trekt hij zijn koninkkleren uit. En dan doet hij hele eenvoudige kleren doet hij aan. En gaat hij terug. En ja hoor, hij vindt haar weer. En zo met zijn eenvoudige kleren aan probeert hij contact met haar te maken. En ja, van het een komt het ander. En het meisje verkoopt. verklaart, hij verklaart haar zijn liefde en zij verklaart ook hem haar liefde. En helemaal niet doorhebbend van dat het een koning is of zo. Nee, ze denkt gewone jongen, een gewone jonge man. En als ze later hoort, dan weet ze niet wat ze hoort dat hij koning is. Maar goed, ze heeft haar ja-woord gegeven. En zo krijgt deze koning toch een vrouw die werkelijk van hem houdt. Zo, en zo doet de Heer Jezus dat nou ook. Hè? Zijn koninklijke waardigheid heeft hij achtergelaten in de hemel. En zo gewoon onder de mensen, man van smarten, wint hij zijn bruid in. Hè? Om zo haar liefde te zoeken, zijn liefde bekend te maken. Zo deed hij dat ook. Bewust wilde die arm worden, gemeente, om ons rijk te maken. Eén van ons te maken. Om de afstand tussen de heilige God en ons te overbruggen. Vers 8 legde de nadruk op dat hij sterk en geweldig is. Sterk in de strijd. Welke strijd? Nou, heeft een geweldige strijd moeten leiden. Tegen Satan. Tegen zijn ganse rijk. En die strijd, wanneer kreeg hij het hoogtepunt? Op Golgotha. Ja. Heel dat rijk van Satan barstte los. Heel die duisternis van de hel. Alles vervulde de aarde. En te midden daarvan, en je zult maar als kind, hè, te midden van de helse duisternis, de grootste vijand die je kunt voorstellen. En het wordt donker. En dan heb je een vader. Je hebt een vader. En die vader is weg. Die vader hoort je niet, lijkt het. Is er niet. Juist op het moment dat je je vader nodig hebt, is hij er niet. En dan die smartelijke roep. Mijn God. Mijn God. Gemeente, te midden van die vreselijke strijd moet hij Satan en dat helse rijk verslaan. En hij heeft het gedaan. In principe is Satans kop vermorzeld. Ze dood verslagen, de hel. En als hij dan sterft en begraven wordt, dan moet hij ook het graf overwinnen. En dan is de strijd gestreden. En de hitte van Gods gramschap geblust. En gemeente, waar loopt het op uit? Op zijn hemelvaart. En dan heeft hij al die overwonnen vijanden bij zich. In zijn zegenwagen. En dan komt hij daar bij de hemelpoort. En dan moet er dan ook gezongen worden. Verheft u poorten nu de boog. Hoger, hoger, want de hemelpoort is er nou. Wel nee, de hemelpoort die ontvangt. Zomaar helemaal wagenwijd open voor hem. Hij wordt met eer en glorie en vreugde binnengehaald bij de Vader. En gemeente, aan het begin van een nieuw jaar mogen we vooruitzien. Maar laten we vooral uitzien ook naar de dag van zijn wederkomst. En dan denk ik nog even aan de preek van gisteravond. En ik geloof ook vast dat de dingen die nu gebeuren, ja, toch tekenen zijn van zijn naderende komst. En gemeente, waar komt de Heer Jezus terug? Op de Olijfberg. Dat is geprofeteerd. En dan zal hij ook naar de Godstad gaan. Ik weet niet of u of jij ooit op de Olijfberg gestaan hebt. En dan zo met dat zicht over Jeruzalem en dat tempelplein, die tempelberg. Die heilige berg des Heren. En dan kijk je zo, vanaf de Olijfberg, waar de Heer Jezus terugkomt, dan zie je zo daar die tempelberg liggen en daartussen de Gouden Poort. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij zeker vanaf de Olijfberg ook naar die tempelberg gaan. En ja, door die Gouden Poort in de Bijbel wordt die poort de Schone Poort genoemd, want zo ging Jezus ook naar het tempelplein, naar de tempel. Alleen, wat opvalt tot je ontzetting, is dat die Gouden Poort dicht zit. En dan denk je, hoe moet dat? Als hij eerst terugkomt op de Olijfberg en hij gaat naar die meest heilige plaats, hè, waar het huis van zijn vader was, naar de stad van zijn vader. En die kan niet door de poort. Is dichtgemetseld. In 1541 was er een Turkse sultan. En die dacht, stel dat die christenen nou gelijk hebben. Stel dat nou eens waar is. Stel dat die Jezus ooit terugkomt waar ze het over hebben, op de Olijfberg. En dat hij dan naar de Tempelberg gaat waar ons heiligdom staat, de rotskoepel. Dat mag niet. Dus wat doen we? We gaan die poort dichtmetselen. Hij heeft bevel gegeven dat die poort dichtgemetseld werd. Ja, toen dacht hij, ja, stel dat hij toch, ja, dat die poort dan toch op de een of andere manier open gaat. Nee, dat mag absoluut niet. En toen, wat heeft hij toen laten doen? Toen heeft hij er ook allemaal graven laten aanbrengen. En graven, ja, dat wist hij. Hij wist dat in de heilige boeken van de christenen stond dat God of die zoon van God nooit over een graf zou heen gaan. Want dan zou die onrein worden. Nou, en toen wist hij het, ja, poort dicht, graven. Nou ja, dan komt nooit, als die Jezus er nooit terugkomt, dan gaat hij nooit door die poort heen naar de vaderstad. De stad van God, Jeruzalem. Hij komt en dan zal ons heilig blokdom ja, best wel blijven bestaan. Gemeente, zou dat zo, als Jezus terugkomt? Tuurlijk niet, tuurlijk niet. Dan gaat ook die poort voor hem open. Ook die zal verhoogd worden. En dan zal die vol glorie ook zo de Godstad binnen mogen gaan. En die graven, zijn die een beperking voor hem? Want tuurlijk niet, tuurlijk niet. Als hij terugkomt, gaan de graven open. Geen enkel belemmering. En gemeente, als we zo hebben stilgestaan bij het komen van de Heer naar Jeruzalem en bij de poorten van Jeruzalem, dan moet ook de vraag gesteld worden, hoe staat het met de poorten van ons hart? Ja, de zangers in Psalm 24, die zingen het uit. Verhef o poorten de boog. De koning der Heren wil binnenkomen. Zo staat hij ook aan het begin van een nieuw jaar. Aan de deur van ons hart, de poort van ons hart en leven. En dan klopt hij. En ja, dan staat dat er ook zo mooi. Dat hij daar staat. Zie je, klop. En als iemand mijn stem zal horen. En de deur, de poort zal open doen. Dan zal ik binnenkomen. Avondmaal te houden. Alles nieuw te maken. Daar mijn koninkrijk op te richten. Gemeente van natuur hebben we de deur van ons hart en leven voor hem gesloten. En zo dadelijk zal er gezongen worden dat de poorten open moeten. Zodat de koning der ere binnen kan rijden. Als u of jouw hart misschien voor hem nog gesloten is. Bedenk dat ook vanmorgen vanuit dit evangelie die klop er is om open gedaan te worden. Hij wil ook in u, jouw leven, zijn koninkrijk oprichten. Ja, maar mijn leven is overknoeid, overknipt. Zou jij een te groot zondaar zijn? Bedenk eens wat er gebeurd is op die heilige plek. Daar werden de offers gebracht. Als voorafbeelding van dat grote offer. En daarnaast, daar verrees die andere berg, Golgotha. Daar is bloed gevloeid. Reinigend bloed. Zuiverend bloed. Hoe onrein onze zonde, onze onreinheid ook geweest mag zijn. Zijn bloed reinigt van alle zonden. In hem de gekruisigde is een fontein geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En waar er in ons leven misschien gebrek aan ruimte is voor hem. Bedenk één ding. Zijn naam is Jezus. En dan weten we allemaal. Dat betekent redder. Maar zijn naam betekent ook ruimte aanbrenger. Waarvan natuurlijk geen ruimte is. Daar creëert hij zomaar ruimte om binnen te komen en alles mee te brengen, in te wonen in onze levens, daar zijn koninkrijk op te richten en daar vredevorst te zijn. Gemeente, laat zijn koningschap dan ook voluit tot zijn recht komen. Als we mogen weten, ja, hij is ook mijn koning,
En hij heeft zijn koninkrijk ook mogen oprichten in mijn hart, in mijn leven. Maar laat het dan ook tot zijn recht komen. Er kunnen van die dagen zijn, hè, dan lijkt het wel of je er geen zin in hebt om de Bijbel te pakken en om stil te worden voor hem. Om je gedachten er echt op te richten. En dan ineens flitst die gedachte er weer door. En dat wat je nog moet doen en dat. En dan, ja. Wij kunnen onze ruimte zo voor onszelf inplannen. Zodat eigenlijk soms alleen de zondag voor hem overblijft. Maar gemeente, ook door de week. Heel ons leven wil hij de ruimte in ons leven innemen. Met zijn kabout. Met zijn heerlijkheid. Met zijn liefde. Met zijn majesteit. Onderdaan van deze koning. Van deze koning der ere. Dat betekent dat je zelf mag delen in zijn glorie. In zijn heerlijkheid. En is het dan de bedoeling dat je dat ook alleen voor jezelf houdt dit jaar? Nee. Wees dan maar gulle uitdelers. Straal het dan maar uit. Ook naar buiten. U, jij, in jouw klein hoekje. En ik, in het mijn. Amen. Gemeente, zingen we uit die 24e psalm. Vers 4 en 5 over de poorten. Die hoger moeten. Die de boog moeten verhogen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. getrouwe God en Vader. Vanuit onszelf hebben we geen ruimte voor u. Heren, dan kunnen we onze ruimte zo makkelijk opvullen. Met van alles en nog wat. De hele week. De hele dag. Een heel jaar. Heren, voor het eerst en opnieuw, ook na ontvangen genade, hebben we toch steeds weer nodig dat u ruimte creëert. Als we u niet kennen, helemaal. Maar heren, ook als u binnen mocht komen, iedere dag weer, wilt u die ruimte innemen en ons vervullen met uw kabout, met uw glorie, uw majesteit, om zo koning der ere te zijn in ons leven. Hoe bijzonder dat uw naam Jezus ook ruimteaanbrenger betekent. Heer, wij bidden u, als we onze ruimte nog voor onszelf hebben beveiligd, wilt u te sterk worden? Wilt u harde harten vermurwen, week maken, zacht maken? Heer, wilt u binnenkomen, vernieuwen, bekeren, alles anders maken, uw koninkrijk daar oprichten, opdat we onderdaan worden van koning Jezus. Heere, laat er geen dwang voor nodig zijn. En Heere, als we u mogen kennen, geef dat er in ons leven steeds meer ruimte komt voor u. En dat we die ruimte ook mogen delen met anderen. Vervul dit jaar onze levens, ook in de gemeente, met uw eer, met uw glorie, met uw heerlijkheid. Geef een jaar van vrede, van zegen, van gerechtigheid, van vrees voor uw naam, ontzag voor u, eerbied voor u, het dienen vanuit de liefde. Heer, wij bidden, werk door met uw geest, onder jong en oud. Heer, mogen we deze gemeente in het bijzonder aan u opdragen. Jongeren, ouderen, ouders in de opvoeding. Heer, ook dat kan heel weerbarstig zijn. Maar Heer, als we vol van u zijn, dan willen we toch ook niets liever dan dat ook onze kinderen in dat spoor gaan. En geef ook dat ze aan ons merken dat we u hartelijk lief hebben. Heer, we bidden voor allen die hier mogen arbeiden. En geef ook als mentor alles wat nodig is om echt met zegen hier te mogen arbeiden. Heer, geef dat we elkaar daarin mogen dienen en voor elkaar mogen zijn. Elkaar tot zegen, tot eeuwige zegen. Heer, zo bidden we ook voor de broeders van het bestuur. Geef hen wijsheid. En dat we met elkaar zo steeds, ziende op u, alles van u verwachten, het mogen optrekken. En Heer, dat u ons allen tot rijke zegen wilt stellen. Heer, we bidden voor allen die het moeilijk hebben. Gisteravond stilgestaan ook bij iemand die de gemeente is ontvallen. Heer, en dan kan er zo snel gezegd worden, het was er maar één, maar toch die ene. Heer, we weten niet wat het jaar brengt, maar geef dat we te alle tijden, ook te midden van het virus dat wereldwijd rondwaart, dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Heer, wij bidden, gedenk degene die eenzaam zijn. Gedenk degene die zoveel angst hebben voor het virus. Gedenk de zwakkeren in de gemeente. De ouderen. Heer, waar misschien het lichaam zoveel moeite en zorg geeft. Wilt u ondersteunen in alle opzichten. Heer, zo bidden we ook voor dominee Bloem. Wij bidden, wilt u
De prediking die hij jarenlang hier mocht brengen. En de arbeid die hij hier mocht doen, achtervolgen met uw rijke zegen. En geef hem uw vrede, uw zegen, ook in het ouder worden. Heere, zo bidden we voor ons land, ons volk, onze overheid. In een moeilijke tijd. Ook als we denken aan de premier, aan de minister van Volksgezondheid. Heere, wij bidden om wijsheid voor het kabinet, ook voor de volksvertegenwoordiging. We bidden of er ook in ons land iets mag zijn als onderdanigheid aan de overheid die u ons schenkt. En Heer, als we dat vergelijken met andere overheden wereldwijd, wat hebben we dan een redenen om u hartelijk te danken voor alle zegeningen die we daarin ontvangen. Ook alle vrijheden die we nog mogen hebben, ook als kerk. En geef ook dat we als kerken het niet verkwanselen. Heer, wij bidden, gedenk uw kerk wereldwijd, ook te midden van alles wat er op haar afkomt. Bouw haar door alles heen, door alle verdrukking heen. Gedenk uw kinderen die vervolgd worden. Geef haar wat nodig is. Ondersteun hen, ook het komende jaar, al diegenen die gevangen zitten, waar het lijden, waar het dienen van u zoveel kost. Heren, zo bidden we ook voor de lokale overheden, burgemeesters, politie, de BOA's. Heren, we bidden voor al het zorgpersoneel, de zorgprofessionals, op alle gebieden, waar dan ook. Geef kracht. Geef liefde, vooral degenen die aan hun zorg zijn toebetrouwd. Heer, geef bescherming, geef doorzetting, geef dat ze tot zegen er mogen zijn. Heer, we bidden ook voor al diegenen die door deze pandemie niet kunnen worden geholpen, die misschien op operaties wachten, op andere ingrepen. Ach, Heer, wilt u zich ontfermen en mag onze verwachting in alles van u zijn. Heer, wij bidden om vrede op aarde. Vrede ook in onze harten. Vrede voor Jeruzalem. Meer dan alleen aardse vrede, maar ook uw hemelse vrede. U die daarvoor de poorten hebt gestaan. Poorten die toen gesloten waren. Maar Heere, u hebt alle macht om poorten te verhogen. En laat ook in Israël en de volkeren het zo mogen zijn dat u binnenkomt en dat er avondmaal met u mag worden gehouden. Heere, gedenk. We danken u voor alles wat u ons schonk. Geef een gezegende dag. Ondanks alle beperkingen die er zijn, uw zegen van dag tot dag, om vanuit de verwachting van u zo het nieuwe jaar in te gaan. Vergeef wat niet goed was, wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diep ontzag.
gemeente hier, ook gemeente thuis, ontvang en draag met u, met jullie, ook voor het komende jaar, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
En ik zie dat later nog ook, of nu ook wel, als een bevestiging dat de Heer toen al een heenwijzing heeft gegeven naar het mentorschap van deze gemeente. En jongens en meisjes, als ik de kerk uitga, kijk ik nog wel eens naar dat raam. Het woord is weer gezaaid. En ook vanmorgen mocht dat woord ook rijkelijk verkondigd en gezaaid worden. Wie die grote koning mag zijn, en er werd het breed uitgestald. Ook hier in het midden van de gemeente. Hartelijk dank voor die ruime woorden die de Heer ons voorstelde vanmorgen. Maar ik heb ook nog een persoonlijke tekst die ik u graag zou mee willen geven. En die staat in 1 Timotheus 4 vers 10. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, opdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. En daar hebben we vanmorgen ook van gehoord. En wat was daar het doel van Paulus' werk? Om de gemeente dan ook de praktische levensheiliging voor te stellen. En dat te laten zien aan de gemeente daar. Hij doet dat omdat hij weet dat God ook echt bestaat en zondaren wilt redden. Dat was Paulus ook ingedreven. En de behouder, wat hier staat, dat kan je op twee manieren uitleggen en opgevat worden. God zorgt voor alle mensen, of God redt de gelovigen van de eeuwige dood. En zo is vanmorgen, en elke keer als het woord opengaat, God redt door zijn zoon. En dat mag de verkondiging ook zijn, steeds weer. En dan, geliefde broeder, de dienst van God is nergens zo mooi dan waar de gemeenschap met God geoefend wordt in de gemeenschap met elkaar onder de prediking van het woord. Met deze diepe woorden moest ik denken wat Calvijn daar ook van gezegd heeft. En zo zou ik ook graag vanmorgen willen beginnen, wanneer onze ambtsbroeder is begonnen met de prediking van het woord als mentor in de gemeente. Het is een schone dienst immers, dominee, van de levende God, waaraan wij mogen deelnemen, vooral en juist wanneer wij samen zijn onder dat woord en in het huis van God. Zo is het vandaag, zo mag het ook steeds zijn, alle keren, als u op deze kansel staat en het woord van God uit mag leggen. De eerste Timotheusbrief is voor ons dan ook een hart onder onze riem. Timotheus en wij met hem worden aangemoedigd om een strijder, een wachter en een bouwer te zijn. Waken over de verkondiging, strijden voor het behoud van zondaren en bouwen aan de gemeente die naar Gods naam genoemd is. Beste dominee, ambtsbroeder, u mag de gemeente dan ook, jong en oud, meenemen achter deze zegenwagen van Christus en zo naar de eeuwige heerlijkheid te mogen gaan. Dat is uw taak, dat het uw taak zou mogen zijn, ook binnen de evangelisatie, in woord, in de sacramenten, catechese, pastoraat, bijbelkringen, zowel onder jongeren als ouderen. Wij hopen en bidden dan ook
dat u een goede ingang mag hebben binnen de gemeente. En dat de gemeente u altijd mag ontvangen als uit Gods hand ontvangen zal. Ook als bestuur zien wij er naar uit, naar een goede samenwerking. Opdat wij gezamenlijk deze wijngaard, die u voorgesteld is, deze wijngaard mogen bearbeiden tot eer van de Here. Ook u, mevrouw Liefting, fijn dat u er vanmorgen ook was. En dat u ook uw man daarin bij wilde staan. En dat u hem in het bijzonder ook de ruimte hebt gegeven om dit werk hier in de evangelisatie weer voor te mogen brengen. Ik hoop dat u uw man daar altijd de ruimte voor mag geven. En ongetwijfeld, jullie hebben het er samen ook veel over gehad, heb ik begrepen. De beslissing was ook niet makkelijk, niet eenvoudig. Maar de Heer heeft hem wel duidelijk gemaakt wat de weg zal zijn. Ook naar deze gemeente, waar heel veel te bearbeiden zijn. En daar zijn we ook dankbaar voor dat u dat hebt willen doen en dat u hem daarin de ruimte hebt willen geven. Gemeente, maar helaas kunnen we de dominee vanmorgen geen hand geven. Dus ieder gaat zijn weg weer naar huis. Maar wat mooi is dat wij de psalmen hebben en hem de zegenbeden mogen toezingen. Vanuit psalm 134 vers 3. En dat gaan we staande doen. Maar neem in uw gedachten elkaar ook mee in deze psalm. Want we kunnen het niet persoonlijk, we kunnen het niet door een handdruk. Maar als we nou verbonden weten door deze psalm, dan mag de Heer zijn zegen ook aan deze gemeente geven. Ik dank u.
Lieve mensen, mag ik dat even zo zeggen? U noemde mij geliefde broeder, dus ik gebruik ook heel graag dat woord. Hartelijk dank voor het toezingen van deze bijzondere zegen. Hartelijk dank. Ik hoop enorm dat we tot zegen mogen zijn voor elkaar. Een hele goede band met elkaar ook mogen opbouwen. Dat het tot eer van de koning van de kerk mag zijn. En u, broeder van Haarlem, geweldig bedankt voor uw bemoedigende, mooie woorden. U zei wel heel treffende dingen. 2 januari vorig jaar, ik weet dat ik tegen mijn vrouw zei, moet je nou horen hoeveel beurten ik in Haastrecht heb? 10! En dat was natuurlijk wel heel veel, want zoveel had ik er eigenlijk nog nooit gehad. Maar zo worden soms alle dingen geleid. En ook heel mooi dat u verwijst naar dat raam. Want toen we uit Delft vertrokken, kregen we van de gemeente een prachtig schilderij van een raam uit de oude kerk. En dat is ook juist over de zaaier. En dat hangt bij ons in de kamer. En u verwijst daar weer naar. Zo zie je dat zaaien, ja, dat ook door mag gaan. Ik had toen echt het idee van, toen we uit Delft weggingen, van ja, dat is nou wat predikant zei van de gemeente voorbij. En ja, de Heer roept ons om zo weer om door te gaan met het zaaien. Ik hoop dat het in gulheid, in rijkdom in dat opzicht mag zijn. Hartelijk dank voor uw woorden, ook namens het bestuur. En waar u zegt, ik hoop op een hele goede samenwerking. Ja, dat is ook mijn hartelijke verlangen om met elkaar op een hele mooie, fijne manier op te trekken. Nogmaals, iedereen ook thuis, heel hartelijk dank. En nogmaals ook een heel gezegend 2020. 21 ook, namens mijn vrouw. Dank u. Dank u. Dank u.